Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Ik ben Kees Dorrestein.
En ik ben Diederik Gommers.
Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229, via de mail gommers@bnr.nl of via Instagram @BNRNieuwsradio. Dan leg ik ze aan hem voor.
Vraag het Gommers.
Goed dat je weer luistert. Een nieuwe Vraag het Gommers met vragen over de gamma-variant. Ja, we gaan er weer een stapje verder naar de delta. En wat weten we nu over groepsimmuniteit? En kan dat nog? Dat was zo'n idee. Helemaal aan het begin van de crisis. We moeten groepsimmuniteit hebben. Maar kan dat nog? Of zijn we daar eigenlijk alweer voorbij? Allereerst Diederik. Je ziet er uitgeslapen uit voor iemand die net een nachtdienst heeft gehad.
Ja, maar ik had een rustige nachtdienst en een hele goede assistent. Dus ik ben maar 1 of 2 keer gebeld vannacht.
Oh,
dus maar ik heb wel in het ziekenhuis geslapen, dus niet in mijn eigen bed.
Oh, dus is toch dat altijd dan minder? Ja. Ja, geen goede matrassen hier?
Ja, kan beter. En ja? Ik had nog wel een extra kussen meegenomen. Het begint natuurlijk al een oude man te worden.
Ja, dat is het. Dat is wel zo, ja. Allemaal nekklachten eraan overgehouden.
Maar goed, ik heb uiteindelijk best goed geslapen.
Je zegt altijd, je moet bewegen. Ga bewegen, dan heb je geen nekklachten.
Ja, nee, dat is ook zo. Dus,
Ja, ik heb pakken wat vragen bij. Mirka, die zegt, de laatste weken kom ik op social media steeds meer filmpjes tegen van vrouwen of meisjes die beweren tremoren te hebben gekregen na een Pfizer-vaccin. Dit lijkt erg op Parkinson, als ik het zo zie. Het ziet er heftig uit, maar ja. Zit er een kern van waarheid in? Of kunnen we dit afdoen als fake news?
Ja, altijd lastig. Hè? Want er zijn best wel mensen die bepaalde bijwerkingen hebben. En dan is het heel lastig te zeggen van, ja, is dat toeval? Omdat, nou ja, dat je dat gewoon ontwikkelde door iets anders wat je aan het doen was. Of komt dat toch door die vaccin? Daarom is het ook zo belangrijk om dat te melden bij de LAREP. Omdat die ook dingen die apart zijn, zoals ze hier beschrijft, als dat dan vaker voorkomt bij veel meer mensen, omdat die dat allemaal melden, dan gaan ze dat toch als complicatie zien. Zonder dat we precies gelijk weten of het een directe relatie heeft. Nou, in dit geval gaat het over, Parkinson wordt eigenlijk heb je dan in je hersenen een probleem met je dopamine. Dat is een van je neurotransmitters, de zenuwen, hoe die met elkaar communiceren. En uiteindelijk die mensen die hebben eigenlijk ongecontroleerde spierbewegingen. Dus eigenlijk heb je geen goede controle meer en die mensen gaan trillen. Mm-hmm. Dus eigenlijk, ze gaan langzamer lopen, kunnen hun armen minder goed bewegen, maar ook gaan ze trager denken en dat soort dingen. Toevallig is er een studie verschenen waarbij ze gekeken hebben vaccin in de hersenen in apen. Mm-hmm. En daar vonden ze Lewy bodies. Dus zeggen eiwit neerslagen in bepaalde zenuwcellen. En dat zie je ook in Parkinson. Patiënten.
Ja.
Nou, daar werd in dat artikel gezegd, ja, zou COVID nou niet leiden tot Parkinson? Maar dat hadden ze dan alleen maar in apen gezien.
Mm-hmm.
Maar die apen hadden geen symptomen van ongecontroleerde bewegingen. Ze hadden alleen apen na 4 tot 5 weken nadat ze milde COVID-klachten hadden gehad, onderzocht op de hersenen. Dus plaks gemaakt nadat ze zijn overleden. En daar vonden ze die specifieke Lewy bodies. Ja, ik weet niet op dit moment dat er echt Parkinson is na vaccins. Dus ik vind het belangrijk dat die mensen alsjeblieft het moeten melden. Maar er zijn op dit moment echt geen aanwijzingen dat gebeurt. Dus we moeten even afwachten. Hè. Dus dat onderzoek in die apen was echt het COVID-virus. En dit wordt nu gezegd dat dit was na vaccin. Dus ook nog anders.
Ja, precies. Inderdaad. Als ik dan, ik zit even op de site van het LAREP te kijken. Daar zie ik nu inderdaad spiertrekkingen. 13 keer gemeld. spierspasme 139 keer gemeld. Maar ik weet niet precies of dat... Of je,
ja, maar spierspasme is weer niet Parkinson-achtige klachten. Dat zijn van die ongecontroleerde bewegingen.
Trillingen meer,
zijn eigenlijk trillingen.
Ja, zou dat dan onder spieren vallen of onder...
Nee, het valt altijd absoluut onder spieren. Ja, het zijn ongecontroleerde bewegingen van de armen.
Ja, nou ja, ik zie geen tremoren of trillingen bij het LAREP gemeld staan. Ik heb ook wel die video's gezien. Dat mensen dan echt helemaal alsof ze bijna een soort van epileptische aanval krijgen op de bank zitten. Ik heb daar nog weinig over gehoord in ieder geval. Dus ik vond het ook wel opvallend dat mensen zeggen, ja, dit krijg je er direct van.
Ja, maar dan moeten we ook zeggen, als het dan nog niet bij de LAREP gemeld is, ja, dan is het tot het moment niet zo, snap je? Want mensen melden laagdrempelig en dat is ook belangrijk. Dus dan zou ik tegen deze zeggen, ja, volgens mij... Ja, er zit dan toch een broodje aap.
Er zit een luchtje aan in ieder geval. Als ik zo zelf die video's heb gezien. Anders zou je het wel verwachten. Ton dan. Hij zegt, ik heb sinds mijn coronabesmetting oktober 2020 maar weinig geur en smaak. Is er al bekend wanneer dat zich herstelt?
Dat is al lang geleden dus. Hè?
Ja.
Dat is dus nu al...
Meer dan een half jaar.
Ja.
Ja.
Indrukwekkend. Nou, het is afschuwelijk, snap je? Want je geur en smaak, dat zeg je even. Maar dan heb je ook vaak geen eetlust meer. En dan heeft het lekker een bak koffie met een lekkere geur. De geneugten van het leven vervallen dan eigenlijk.
Ja.
En je ziet dus ook dat mensen dan heel moeilijk genoeg eten. Vooral bij ouderen zie je dat dan ook gebeuren. En die vallen echt ook af. Ze zeggen dat het in de loop van de tijd terugkomt. Maar het is eigenlijk heel lastig om te zeggen waardoor het nou komt. Zijn de zenuwuiteinden in je neus aangedaan, al of niet door het virus? Of zit het echt in je hersenen? Er zijn verschillende artikelen, maar het is eigenlijk nog geen duidelijkheid. Er zijn wel artikelen verschenen die helaas bij patiënten die zijn overleden na COVID, dat ze toch wel virus resten vonden, deeltjes vonden in die hersencellen, in de gebied waar je reukorgaan zit. Maar er is bijvoorbeeld ook beschreven dat sommige mensen hebben baat bij de vaccinatie. In 25% van de gevallen werden dit soort klachten werden soms minder. Maar ja, het is maar in 25%.
Ja, dus het kan soms ook gewoon lang wachten totdat het
zich herstelt. Ja, maar het idee is dat je misschien door het vaccin te nemen maak je extra antistoffen. Als gevallen tegen die spike-eiwitten. En soms zou dat mogelijk kunnen helpen dat dan eventueel restvirus, wat al of niet dan beïnvloedt waarom je nog reukklachten hebt, dat die dan ook worden afgevallen. Maar dat zijn theorieën, maar die zijn nog niet zo goed uitgezocht dat het ook echt dat het mechanisme is. Dus eigenlijk heel eerlijk weten we het niet zo goed. Maar ja, ik zou zeggen, als je nog niet gevaccineerd bent, doe het wel. Want wie weet, helpt het bij jou.
Ja, nou ja, en Ton, heel veel succes. Ik hoop dat het langzamerhand toch weer ergens gaat terugkeren. En anders, ja, contact misschien even een specialist.
De KNO-arts.
Wat te doen, inderdaad, de KNO-arts. Een vraag van Joe dan. Die zegt, de Amerikaanse Center for Disease Control meldde in een rapport over de veel besmettelijkere gamma-variant. Wat weten we daar nu over en moeten we ons zorgen maken?
Ja, de gamma-variant. En we hebben nu al die Griekse letters voor die verschillende...
Alpha, beta,
ja,
gamma,
omdat
delta.
Omdat we niet meer mochten zeggen uit welk land ze komen. Maar deze komt dan uit Brazilië. Dus het stond ook bekend als de Braziliaanse variant. Die hebben wij ook in Nederland. Al bij 300 zoveel patiënten. 367 patiënten hebben de Braziliaanse variant al in Nederland. Maar nu dat die delta zo opgekomen is, heeft hij eigenlijk de Braziliaanse variant helemaal weggedrukt. Dus we zien hem in Nederland is hij helemaal uitgedoofd.
Oh ja, dus, want het is alpha, beta, gamma, delta. Dus delta is weer de volgende stap.
Ja, dus eigenlijk zat hij voor de delta. Maar hij is in Nederland niet echt opgekomen. Dus we zagen hem wel in april, mei. En toen dachten we, die gaat misschien een rol spelen. Waren vooral mensen die al of niet naar Brazilië waren geweest. Of contact hadden met mensen die naar Brazilië waren geweest. Dus hij was wel echt geïntroduceerd vanuit Zuid-Amerika. Het was niet alleen in Brazilië. Maar ook in andere landen van Zuid-Amerika. Maar hij is nu eigenlijk helemaal verdwenen door die Delta variant. En in het artikel wat de vraaggestelster erbij deed, die zegt van ja, er zijn in bepaalde goudmijnen in Frans-Guinea. Daar is hij eigenlijk beschreven. En daar kwam hij voor dat mijnwerkers, 44 mijnwerkers, daar 24 liepen heel makkelijk dat virus eigenlijk op. Maar dat zien we nu eigenlijk ook met die Delta-variant gebeuren. Dus hij is besmettelijker dan de Alpha-variant, de Britse variant. Maar hij... De Delta-variant is eigenlijk weer succesvoller. En die heeft dus eigenlijk die Gamma-variant helemaal weggedrukt. Dus ja,
ik denk... We hebben er niet zo last van.
Nee, ik denk eigenlijk dat we hem een beetje kwijt zijn.
En moeten we ons dan zorgen maken? Want volgens mij is Lambda dan weer de volgende stap na Delta. Die wordt ook al genoemd. Moeten we ons daar dan zorgen maken? Of?
Ja, maar we zien nu in Nederland dat eigenlijk... De variant is de Delta en die is bijna voor 100%. Ik geloof voor 97% van de besmettingen.
Ja, die drukt alles
komt
weg.
En die drukt die andere totaal weg. Wat we dus op het moment dat die Delta dadelijk weer afneemt.
Ja, wat er dan gaat komen.
Gaan we zien welke letter we dan zijn.
Ja, inderdaad. Nicole dan. Waren er vorig jaar ook al varianten of mutaties? Of hadden we er toen slechts één? Gewoon een soort van standaard coronavirus variant.
Ja, we hebben eigenlijk heel lang de Wuhan-variant gehad, hè, dus de Chinese. En er gebeurde weinig eigenlijk. Terwijl je eigenlijk weet van virussen dat als ze zich vermenigvuldigen... Nou, dat doen ze dus op het moment dat jij geïnfecteerd bent in je neus. Hè, dus ze vermenigvuldigen zich in je lichaam van beesten of van mensen. En dan heb je risico op mutaties. Hè. Iedere keer dat ze zich vermenigvuldigen... dan gaat het net niet helemaal goed in die samenstelling. En dan krijg je kleine veranderingen in die bouwstenen... in die 40.000 bouwstenen van dat virus. Vorig jaar zaten we daar eigenlijk op te wachten. Gebeurde het weinig. En ik ben het wel met eens dat je dat nu steeds meer ziet komen. Of die dan net zo erg is als de griep. Griep heeft veel snellere mutaties. Ja. Dus ja, hij is niet te vergelijken.
Griep muteert hoe vaak per jaar?
Nou ja, die zie je iedere keer veranderen, snap je? Want als je afgelopen jaar griep hebt, dan krijg je in het nieuwe seizoen... komt er altijd weer een nieuwe griepvariant waar je dan niet helemaal antistoffen tegen hebt.
Nee, die past zich iets aan, zodat hij dan toch kan overleven. Dat
ja,
is
ja, en dus ja... De mutaties zijn dit jaar wel meer dan vorig jaar. Dus aanvankelijk hadden we weinig mutaties. Maar het is eigenlijk wel normaal bij virussen dat ze zo muteren.
Dan komt Meike ook met een vraag die hier wel aan schuurt. Zij zegt, de griep past zich constant aan. En daarom is er eigenlijk geen medicijn tegen. Komt het altijd terug. Kunnen we concluderen dat corona zich eigenlijk ook altijd zal blijven aanpassen en dus nooit weggaat?
Ja, hele goede vraag en een moeilijk antwoord. Ik dacht, of ik hoopte misschien wel, dat die eigenlijk zou verdwijnen, de corona. Maar tot nu toe, dat die Delta-variant eind juni zo zou huishouden, hadden we eigenlijk met elkaar niet verwacht. Dus ja, ik ben.
Het is toch een beetje gokken.
Ja, het is een beetje gokken. Maar ik denk dat we er langzaam vanuit kunnen gaan dat die toch eigenlijk bij ons blijft. Dat toch wel het uitgangspunt is nu. En dat we ons iedere keer dan weer moeten voorbereiden op mutanten. Maar mutanten hoeven niet altijd besmettelijker te zijn. Hè? De mutaties kunnen ook minder goed zijn. En dan verdwijnen ze ook weer snel.
Kan het zo zijn dat er één variant komt die eigenlijk zo slecht gemuteerd is dat die per ongeluk weggaat?
Nou, die gaat dan sneller weg, maar dan komt er dan... Ja, die verspreidt zich dan ook niet, snap je? Als nee. De mutant niet succesvol is, gaat hij zich ook niet makkelijk verspreiden. En we zijn in steeds grotere aantallen gevaccineerd. Dus hebben we ook antistoffen. Dus elke mutatie moet ook steeds slimmer worden om onze antistoffen te passeren eigenlijk, hè, voor de gek te houden.
Ja, en dat is dan weer een goede vraag van Simon. Die zegt bloedbank sanguin. Die heeft 93% van de bloeddonoren op antistoffen betrapt. Dus 93% hebben antistoffen. Aan het begin van de crisis hadden we het over groepsimmuniteit. Gaan we die ooit nog krijgen of is dat niet meer mogelijk?
Ja, nou, ik was wel blij met dat getal eigenlijk, die 93%. Dat is echt hoog. Dus dat betekent, hè, dus allemaal mensen die kwamen doneren, daar hebben ze die bloed af, hadden ze al afgenomen, hebben ze gekeken of er antistoffen in zitten. En dat betekent dat die mensen dan wel door een vaccin, ofwel omdat ze COVID gehad hebben. Dus je kunt op twee manieren antistoffen hebben. Nou, en dat betekent dat een goed teken. En we zijn nog steeds op zoek naar zo'n hoog mogelijke immuniteit. We gaan er nu vanuit in de voorspellingen dat 1 september dat voor heel Nederland, inclusief alle kinderen, op 71% uitkomt. Mm-hmm. En dat getal moet liefst zo hoog mogelijk. Dus of je loopt het virus op en daardoor krijg je antistoffen, of je krijgt antistoffen omdat je je laat vaccineren. En uiteindelijk, als we zoveel mogelijk antistoffen hebben en immuniteit, kan het virus niet meer overleven. Dus je wil heel graag dat het richting de 90% is. En waarom is het dan, bij de bloedbank is het al zo hoog? Is het dan niet de rest van Nederland? Ja, daar zit natuurlijk wel een verschil van donoren. Hè. Dat zijn bepaalde type
regio's
mensen.
Die helemaal geen donor willen zijn.
Ja, bepaalde mensen willen dat niet zijn. Het zijn allemaal volwassen mensen. Hè. Dus kinderen kunnen nog niet doneren. Dus dat is wel even afhankelijk. Maar wat natuurlijk belangrijk is, waar we nu van uitgaan, is dus als je 71% groepsimmuniteit hebt, dan heb je dus een kleine 30% niet. Dat betekent wel dat je nog 4 à 5 miljoen mensen hebt die dan dus nog geen immuniteit hebben. En dat is nog een erg grote groep. Als dat heel veel kinderen zijn, hoeven we ons niet zo zorgen te maken. Maar er zitten natuurlijk ook ouderen bij. En dan lopen we nog steeds risico. Maar er komt straks een moment dat we uitzeggen van oké, dit is wat we maximaal aan immuniteit kunnen hebben. En dan gaan we het loslaten. En dan gaan we zien wat er gaat gebeuren.
Ja,
kan je dan spreken
over groepsimmuniteit? Want dat is dan vaak een beetje dat je het echt weet in te dammen met een totale immuniteit.
Je hoopt op een gegeven moment dat zoveel mensen antistoffen hebben, dat virus eigenlijk te weinig mensen tegenkomt om te overleven. Nou, en dan spreek je van groepsimmuniteit.
Ja.
En dan eigenlijk moet je dan richting de 80-90% zitten.
Precies, als we dat hebben we een beetje met het mazelenvaccin dan. Dat zie je daar vaak.
Ja.
Die je als kind krijgt, als die vaccins. Die creëren groepsimmuniteit. Dus dan moeten we dus nog wat hoger zitten. 80-90%. En dan moeten we ook alsnog een beetje afwachten, begrijp ik.
Ja, nee, maar ik bedoel, omdat we nu, we weten niet zo goed. Hè? Bij de bloedbank hebben ze het heel netjes gecontroleerd. Alleen de vraag is, zijn die mensen representatief voor Nederland?
Ja.
We denken op dit moment van niet. Nu wordt er geschat door de RIVM dat het maar 70% is. Dadelijk ergens 1 september. Maar we hopen dat ze daarna zitten. En dat het toch misschien wel naar 80%. Omdat nu met die Delta variant zie je ook dat heel veel mensen makkelijk COVID krijgen. Gelukkig mild. Maar dan heb je wel milde COVID
dus
gehad. En dus antistoffen. Dus het, aan elk nadeel zit een voordeel. Hè, als we Johan Cruijff, geloof ik, zei. Ik weet niet precies wat hij dat zei. Maar doordat we veel besmettingen hadden in begin juli, hebben ook veel mensen antistoffen opgebouwd. Dus dat is absoluut een goed teken.
Ja dan is het wel precies begin juli. Dus dan hebben ze Delta variant antistoffen. Boris, Ilse en Elsbeth, die zeggen, de EU en Nederland erkennen de serologische test niet als bewijs dat je antistoffen hebt. Alleen een PCR-test of vaccin is akkoord. Nou, in landen als Israël, Oostenrijk en nog wat andere landen erkennen ze het wel. En de FDA hebben die test en Sankin, die gebruikt ze dan weer ook. Die hebben ze dus wel goedgekeurd. Is het terecht dat Nederland en de EU deze test dan nog niet goedkeuren als een soort van bewijs?
Ik weet eigenlijk niet waarom ze dat niet doen. Omdat ze tot nu toe gaan ze heel erg uit van die PCR-test. Dan kan je heel gevoelig, dat is de Rolls-Royce onder de testen, dat je heel gevoelig het virusdeeltje kan aantonen. Die serologische test,
Wat is dat voor een test?
Ja, volgens mij is dat gewoon de sneltesten, toch? De antigeentesten, denk ik dat ze bedoelen. En die zitten op de, je hebt verschillende eiwitten. Ze zitten vooral op die N-eiwit, wat je met die testen aantoont. En je hebt natuurlijk door die mutaties verandert die eiwitten. Maar de mutaties zitten vooral in het S-eiwit. Die antigeentesten, die N-eiwittesten, die serologische testen, die zijn volgens mij echt wel goed. Alleen die zijn minder goed dan de PCR-test. We gaan ervan uit dat die zo een sensitiviteit hebben van 70-80%. En dat de PCR-test heel dicht tegen de 100 aan zit.
De serologische test is een antistoffentest. Dus die test eigenlijk alleen maar je antistoffen, zie ik op de RIVM-site.
Ja.
Dus zij zeggen eigenlijk, waarom gebruiken we nog geen antistoffentest en wel een PCR-test?
Ja.
Het is lastig te zeggen, denk ik.
Nou ja, kijk, want dat is wat die testen doen. Als je antistoffen aantoont, dan is de conclusie, dan heb je ook COVID gehad. En dat is wat sommige van die antigeentesten doen. En uiteindelijk is daar zit het verschil in. Alleen bij de PCR test je echt het onderdeel van het virus aan. En dus bij deze test je of je antistoffen hebt. Dus een onderdeel van de antistoffen test.
Ja. Nou, we hebben het wel eens eerder over gehad dat we eigenlijk ook nog niet zo heel veel algemene antistoffen testen hebben in Nederland. Hè?
Nee, want eigenlijk zou je, als je dit nu zo hoorde over die Delta variant, hoop ik eigenlijk dat er straks een momentum komt dat je ook je antistoffen makkelijk kan laten bepalen. Want wat je wil, is dat je, nou ja, je weet, dat hebben we nu ook net besproken, dat je antistoffen die gaan dalen, die neutraliserende antistoffen. Je hebt ook nog je cellulaire afweer, hè? Dat is altijd je geheugen in je afweer, dus je hoeft je niet gelijk zorgen te maken. Maar als je nou zegt, ja, maar mijn antistoffen zijn belangrijk voor die Delta variant, dan zou je het eigenlijk ook makkelijk willen laten bepalen. Maar dan zou je ook graag willen weten, hoeveel antistoffen heb ik dan?
Ja, exact.
En dat is eigenlijk wat je dan moet weten.
Je moet een gradatie hebben.
Ja, ja. Maar daar is nog weinig onderzoek. Ik bedoel, er wordt waarschijnlijk achter de schermen aan gewerkt, maar ik heb nog niet gehoord dat we dat goed kunnen gaan invoeren.
En deze testen die alleen of je antistoffen hebt, of dat hadden we met die sneltest die jij laatst had gedaan, die testen dan of je antistoffen had, maar je zag niet hoeveel.
Nee. Dus het is een aan-uit-effect.
Ja,
dus in die test zitten natuurlijk een bepaalde waarde, dat je daarboven dan test die positief. Maar wat je graag zou willen weten is eigenlijk hoeveel antistoffen heb je. Want de kans dat je antistoffen hebt, ja, die wordt steeds groter, omdat we steeds meer risico hebben dat je virus hebt opgelopen. Ofwel dat je gevaccineerd bent. Maar als je dan gevaccineerd bent, ja, gaat de hoeveelheid antistoffen gaat in 6 maanden.
Gaat
of na een jaar gaat die omlaag.
En uit dan die wil test je blijkt dan, ja, je hebt het nog steeds, maar niet hoeveel.
Nee.
Ja. Misschien heeft het daarmee te maken. Dat weten we niet. Het is een beleidsdingetje, is dat. Martin, die zegt, mijn dochter is 12 en nog niet gevaccineerd. Een van de belangrijkste redenen om jongeren te vaccineren is om de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk te krijgen, om zo de verspreiding te remmen. Gaat dit nu nog wel op nu de Delta variant via gevaccineerden toch verspreid wordt?
Ja, dat is wel een goede vraag.
Ja, want hij zegt dus eigenlijk anders, ja, hoef ik mijn dochter
Kijk, wat we hoopten met vaccineren is dat je eigenlijk 0% transmissie zou hebben. En in het begin hadden we dat een beetje het idee met die alpha variant. He, dat die eigenlijk waren er best wel goede aanwijzingen. Dat als je eenmaal gevaccineerd bent, dat je de ziekte niet kreeg. Ook niet in lichte mate. En daardoor eigenlijk het virus niet doorgaf. Nu met die delta variant waar we het net over hadden. Die delta variant is zo effectief. Op het moment dat je hem binnenkrijgt, kan die zich zo snel vermenigvuldigen, dat je toch wel een paar dagen het virus bij je hebt. En eigenlijk is hij te snel misschien wel voor je afweer. Nou, gelukkig is dat bij de meeste mensen niet het geval. He, dus bij de meeste mensen is hun afweer zo snel dat hij zich niet kan vermenigvuldigen. Maar bij een aantal mensen is die afweer minder snel en kan het virus zich toch een aantal dagen zich vermenigvuldigen. En op dat moment kan jij het verspreiden. Nou, dus het is geen 100% bescherming, maar het is ook geen nul. En waar we precies ergens uitkomen, dat weten we eigenlijk nog niet goed genoeg.
Nee, we
zitten ergens nu tussen zo 85, 80. En het idee is, nou, het zal wel ergens uitkomen tussen de 70 en de 80. Dan kun je het negatief doen, hè? Maar je kunt ook positief zien. Is je glas half vol of glas half leeg?
Ja.
Hij beschermt voor 70-80% mogelijk.
Om het niet te krijgen, ja.
Om het niet te krijgen en dat je geen doorgever bent van het virus. Maar in 20-30% misschien wel.
Ja, dus het is. Maar als hij. Ik denk dat Martin een beetje afvraagt, moet ik mijn dochter van 12 nu wel of niet laten vaccineren? Want ja, die Delta variant kan ze dan toch misschien nog wel krijgen.
Ja, ze kan hem dus nog toch wel krijgen, maar dat is dan vooral, hè, die doorbraakinfecties. En als ze het dan krijgt, dan zeg je ja, maar de kans wordt kleiner door vaccineren. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste, omdat bij jonge mensen krijg je dan weer die long-covid-klachten naar milde klachten. En natuurlijk is het ook weer geen 100% bescherming, maar wel veel meer dan 50%. Snap je? Dus je hebt nog steeds met het vaccineren...
Je hebt een betere kans dat je het niet krijgt dan wel.
Ja, ja, en zo moet je het eigenlijk bekijken. Maar het is helaas geen 100% bescherming.
Nee, precies. En je zei het net al, bij jongeren en long-covid. Lars, die stuurt dan een onderzoek van Eén Vandaag door. En daarin werd gezegd dat meer dan de helft van de jongeren met milde coronaklachten krijgt long-covid. Hoe serieus moeten we dit onderzoek nemen? En weten we al wat te doen? Maar allereerst, meer dan de helft.
Ja, maar dit was een onderzoek uit Noorwegen, uit Bergen, waarbij er 312 jonge mensen tussen de 16 en de 30 jaar, maar die waren wel zo ernstig ziek in de eerste golf dat ze in het ziekenhuis zijn opgenomen. En die bleken na 6 maanden dat meer dan 50% had nog steeds klachten. Nou ja, is dat in Nederland dan ook zo? Nou, de RIVM is in april, mei onderzoek gestart bij mensen die een test kwamen doen en positief. En daar hebben ze gevraagd van, willen jullie meedoen aan dat onderzoek? En daar zien we ook wel dat veel mensen nog langdurig klachten hebben. Maar dat zijn natuurlijk wel mensen die positief zijn. Nou, wat je eigenlijk uit Engeland, daar hebben ze weer meer onderzoek gedaan. En die zeggen 1-2% van de mensen die besmet zijn met COVID, die krijgen klachten van long-COVID. En dat betekent dat je na 3 maanden of 6 maanden nog steeds klachten hebben. En we hebben in Nederland ook al een paar keer gehoord dat jonge mensen na 12 maanden nog steeds klachten hebben. Mm-hmm. En dat is wel heel lastig. En dan zijn klachten is vooral vermoeidheid, spierpijn, koorts en allerlei andere dingen. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat je na lange tijd toch weer niet gewoon je gewone werk op kan pakken. Dat kan, nou ja, gewoon je werk zijn. Maar dat kan ook zijn dat je je niet kan concentreren om te leren. Dat je echt geen zin heeft om naar school te gaan, omdat je het gewoon niet onthoudt. Mm-hmm. Dus dat is best ernstig. Maar dat zien we ook wel vaker na virusinfecties. Zie je het dan meer bij jonge mensen? Nee. Nou, je ziet het meer bij vrouwen. Maar je ziet het eigenlijk, neemt het toe in percentage met de leeftijd. Maar het komt dus ook voor bij jonge mensen.
Oh, dus als je ouder wordt, heb je ook een hogere kans op long-covid?
Ja, dat bleek vooral uit de Engels onderzoek. Maar ze zeggen, ja, omdat het zo opvallend is dat jonge mensen niet ernstig ziek worden, maar wel dit soort long-covid klachten krijgen. En dus, ja, is het risico, jongens, doe mij die infectie, maar ja, er zit een bepaald risico in. Je kan de pech hebben dat je dit soort algemene klachten krijgt van vermoeidheid. En vermoeidheidsklachten is wel heel moeilijk, hè? Want dan krijg je weer hetzelfde. Is er een relatie met vaccin of COVID? In dit geval dan met COVID. Omdat vermoeidheidsklachten, dat hebben we allemaal wel eens, hè? Daar kan ook weer een andere oorzaak voor zijn. Maar er is echt wel nu wel een relatie dat mensen die COVID hebben doorgemaakt, dat die er toch echt wel last van kunnen hebben. Maar we kunnen geen goede oorzaak ervoor vinden. En daardoor eigenlijk ook geen goede behandeling. Nee. Omdat we niet begrijpen eigenlijk waarom de een het wel heeft en de ander niet.
Dus we kunnen in ieder geval concluderen, het is niet zo dat meer dan de helft van de jongeren met milde coronaklachten ook long-covid krijgt.
Nee.
Want het is gedaan bij een onderzoek van jongeren die in het ziekenhuis terechtkwamen. Ja. Dus dan zitten we op een andere situatie. En we kunnen dus op basis van onderzoeken 1-2% kans dat je het krijgt. Tot slot, Annegreet, die zegt, kan het virus zich muteren in deels of volledig gevaccineerde personen?
Zolang je afweer niet 100% werkt, kan het virus zich vermenigvuldigen. En daar waren we een beetje bang voor, dat in de ouderen dat vaccin minder goed werkte en dat ze wel afweer hadden, maar niet optimaal. En dat het dan een soort sluimerende infectie is van het virus. En dat je dan blijft vermenigvuldigen. En uiteindelijk dat je dan dus, zolang het vermenigvuldigt, heb je risico op mutaties. Nou, gelukkig werkte dat vaccin eigenlijk heel goed in ouderen. Zeker die mRNA-vaccins. Dus daar waren we een beetje minder bang voor. Maar op het moment dat die effectiviteit van het vaccin af gaat nemen, heb je weer risico dat je sluimerende infecties krijgt. En dan heb je dus ook risico op mutaties.
Kijk,
dus
eigenlijk iedereen die geïnfecteerd kan raken, die kan technisch gezien het virus muteren. Je kan altijd pech hebben dat het precies in jou een andere variant wordt.
Ja, eigenlijk wel.
En dat gebeurt wat vaker op het moment dat er veel meer mensen besmet zijn.
Ja, en dat gebeurt dus dat. En het gebeurt dus vaker dus mensen die bijvoorbeeld een afweerstoornis hebben en die dus niet ernstig ziek zijn, maar wel dat virus bij zich hebben. En al die tijd dat dat virus wel langzaam, maar zich toch een beetje vermenigvuldigt.
Ah, oké. Okay, maar dus het is wel zo dat op het moment dat je het sluimerend bij je hebt, hoe sneller het weg is, hoe minder snel het kan muteren.
Ja, dus op het moment dat jouw afweer zo goed is om het op te ruimen, hè, dus die antistoffen, maar ook je T-cellen om die cellen helemaal te vernietigen, dan is dat virus weg. Kan het zich ook niet meer vermenigvuldigen. Maar heb jij net nog een beetje restvirus in je lichaam en het je afweer is niet effectief genoeg om dat laatste beetje op te ruimen. Nou, dat gebeurt eerder bij ouderen met verminderde afweer of ziekte met verminderde afweer of medicijnen waardoor je verminderde afweer. Dan heb je dus een sluimerende infectie. Dus het virus zit nog in je lichaam.
Zonder dat je het misschien door hebt.
En zonder dat je het helemaal door hebt. En dan heb je dus risico's op mutaties.
Potverdikkie. Dat is het grappige is. Je kan dus gewoon pech hebben dat jij patient zero bent. Dat je een nieuwe variant creëert, als het ware.
Ja, ja.
Grappig. Dus ik vraag me af wie er dan verantwoordelijk is voor de Delta variant of de Gamma variant.
Ja, dat moet ergens iemand in India geweest zijn.
Zullen we nooit achterkomen, denk ik. Nee. Dat is, je kan het niet aan iemand zien door toevallig een test te doen.
Nou ja, wat je wel wat ze natuurlijk die sequencing, dat ze heel duidelijk in kaart brengt waar dat virus precies uit bestaat, kunnen ze wel teruggaan waar die Delta variant vandaan komt. Maar dan moeten ze lokaal in India wel heel goed zo'n onderzoek hebben. Zeg dat bron- en contactonderzoek. Daar moet je dat doen. Maar in India gaan ze natuurlijk niet elke infectie hebben ze zo netjes uitgezocht. Dat doen ze wel in Engeland. In Nederland doen wij het steeksproefsgewijs.
Dus alleen in Engeland zouden ze het eigenlijk precies door kunnen
hebben. Ja, daar kunnen ze echt precies terugkijken waar het zit.
En dan is het alsnog zo dat iedereen zich moet laten testen. Want op het moment dat jij het sluimerend hebt, het niet weet, het dan weer aan iemand anders doorgeeft, dan kan die het alsnog weer.
Ja, maar dan zeg je dat de ander dus. Dat hij degene is die het eerste keer had natuurlijk.
Ja, alhoewel als je het niet weet dat je het hebt, dan ga je misschien ook niet testen, terwijl je het stiekem hebt. Ja. Dat zien we nu bij die sporters op de Olympische Spelen. Dat die in één keer getest worden, denk ik ook. Nou, ik heb blijkbaar de Delta variant. Ja. Dat kan natuurlijk ook gebeuren. Het waren weer een heleboel leuke vragen. Heb jij zelf een vraag? Dan kan je die stellen naar mij. Gommers@bnr.nl is de mail. En je kan ook een WhatsAppje sturen naar 06-8370-9229. 06-8370-9229. Ik krijg trouwens daarop veel vragen over waar jij die antistoffentest hebt gehaald die we laatst deden in de aflevering. Want allemaal mensen willen die nu. Je bent een influencer natuurlijk.
Oh, die had ik gekregen van mijn hockeyclubgenootje is apotheker. Dus ik had toen 's avonds gebeld van heb je voor mij zo'n antitest?
Oh.
Dus ik moet. Weet jij nog welk merk? We hadden toen een foto genomen.
Nee. Ik weet niet meer precies hoe die heette. Jij had de foto's genomen allemaal.
Oh, nou, dan ga
heb je hem niet op je Insta gezet?
Nee.
Nee, ja.
Ik heb hem nog wel liggen, maar het gaat mij even over welk merk. Ik weet het niet meer welk merk.
Nee, waar heb je hem nog liggen hier?
Ja.
Dan moet je even kijken. Dan.
Nee, maar volgens mij staat dat er niet op.
Oh, dat staat er niet op. Oh, ja, dat is lastig dan. Ja, want de rest heb je weggegooid. Je hebt hem gezegd volgens mij in het merk, in de aflevering. Dus dan moet iedereen die eventjes terugluisteren.
Ja, voor mij is dat het dan.
Bij deze. En die is dus bij een lokale apotheek. Maar elke apotheek heeft dan weer misschien een ander merk. Dat is niet de standaard dat in elke apotheek hetzelfde is. Natuurlijk, dus dan moet je die vragen. Nou, Diederik, je hebt daar compleet niet mee geholpen. Maar je kan het dus luisteren. Dank je wel.
Yo, tot volgende keer.
Gommers. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.